Geliefde mensen, hartelijk welkom hier op Mokum Radio in uw uitzending Opwekking in Amsterdam. Wij zijn de bediening van bekering en heiligheid en wij brengen u het ware evangelie, lieve luisteraars. Ik ben Julia Valger en het is mijn enorme zegen om uw gastvrouw te mogen zijn vandaag. Gezegende mensen, wie u ook bent, wat er zich ook afspeelt in uw leven, luistert u vandaag mee. Misschien kent u Jezus Christus nog niet. Laat u dan verrassen door zijn prachtige woord. Alleen het woord van God geeft leven en wel eeuwig leven, lieve mensen. Wij gaan luisteren naar een preek over de nieuwheid van leven en dit is deel 3. En u hoort gezegende luisteraars profeet Elia. Hij werd aangekondigd in het boek Maleachi, hoofdstuk 4, de versen 5 en 6. En dit herstel, lieve luisteraars, vindt vooral plaats in de lering. Het ware evangelie werd niet meer gesproken totdat Elia kwam. Jezus Christus sprak over ware bekering, over hemel en hel. En luistert u daarom mee naar deze radicale, prachtige woorden van Gods Heilige Geest. Voordat de preek begint, luisteren we naar dit prachtige lied.
Ik wil u prijzen, Heer, veel meer dan ik. Feel me, darling.
The Lord Jesus,
de Heere Jezus,
when he was defining his church,
toen hij zijn kerk beschreef,
he used the cross to define his church.
Toen gebruikte hij het kruis om zijn kerk te beschrijven.
So Luke chapter 9 again.
Dus Lucas hoofdstuk 9.
I'm reading 23-24.
Ik lees 23-24.
Again, Luke 9:23-24 says, then Jesus said to them all.
Nog eens Lucas 9:23-24. Jezus zei tegen allen.
Then Jesus said to them all.
Jezus zei tegen allen.
If anyone would come after me.
Als iemand achter mij wil komen.
He must deny himself.
Moet hij zichzelf verloochenen.
And take up his cross daily.
Zijn kruis dagelijks opnemen.
And follow me.
En mij volgen.
For whoever wants to save his life,
want wie zijn leven wil behouden,
will lose it.
Die zal het verliezen.
But whoever loses his life for my sake, will save it.
Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden.
And so he's using the cross, as we have seen, to identify his true church.
En dus wij hebben gezien dat hij het kruis gebruikt om zijn ware kerk aan te duiden.
And he say,
en hij zegt.
That the moment you receive Jesus, the moment you repent,
dat het moment waarop u Jezus ontvangt. Het moment dat u zich bekeert.
Then you crucify the old self, the flesh.
Dan kruisigt u het oude zelf, het vlees.
Old person, the old you.
De oude persoon, het oude u.
So that the new one comes up.
Zodat de nieuwe opkomt.
And now walk with Christ.
En nu met Christus wandelt.
But we have seen,
maar wij hebben gezien.
From the rebuke that Jesus brought to the church in Laodicea,
uit de vermaning die Jezus bracht naar de kerk in Laodicea.
And also in Hebrews 6:4-6.
En ook in Hebreeën 6, 4 tot en met 6.
And Hebrews 10:26-31.
En Hebreeën 10, 26 tot en met 31.
And also in 2 Peter chapter 2:19-22.
En ook in 2 Petrus hoofdstuk 2, 19 tot en met 22.
That there is a recycling back to sin.
Dat er een terugvallen in de zonde is.
And yet he says, whoever wants to follow him must pick up their cross, crucify the old self, and then follow him.
Terwijl hij zegt dat iedereen die hem wil volgen, hun kruis moet opnemen, het oude zelf kruisigen en hem dan volgen.
So when you look at the present day church, you can see that the old person has, after being nailed on the cross with Christ, has in some very miraculous way come back. Has come back.
Dus kijken wij naar de hedendaagse kerk, dan kunnen wij zien dat de oude persoon, na aan het kruis genageld te zijn met Christus, op een zeer wonderbaarlijke wijze terug is gekomen, terug is gekeerd.
I don't know whether he has come back from the grave.
Ik weet niet of deze terug is gekomen uit het graf.
And is now living with them again in sin.
En nu weer onder hen leeft in de zonde.
Halleluja.
Halleluja. Het lijkt erop dat zij of teruggegaan zijn en hem uitgegraven hebben.
Oh, he has dug himself out.
Of dat hij zichzelf heeft uitgegraven.
And slowly he has crept into the church and gone back. Now they're living together again.
En hij langzaamaan de kerk weer ingekropen is en teruggegaan is, zodat zij nu weer samenleven.
The old you, the old person, has come back from the grave and slowly crept into the church and is living in you again.
De oude u, de oude persoon, is teruggekomen uit het graf en is langzaamaan de kerk ingekropen en leeft weer in u.
That is what Jesus was rebuking in the church.
Dat is wat Jezus in de kerk vermaande.
How come you've gone back to sin?
Hij zegt, hoe kan het zijn dat u terug bent gekeerd naar de zonde?
This is what we want to address tonight.
En dit is wat wij vanavond willen aankaarten.
Is it possible that the salvation he brought us has sufficient power to totally deliver the recipient and put you on a new course in the newness of life?
Is het mogelijk dat de behoudenis die hij ons gebracht heeft, voldoende kracht heeft om de ontvanger totaal te bevrijden en u op een nieuwe koers te zetten in de nieuwheid van leven?
The book of Matthew, chapter 10,
het boek Matthäus hoofdstuk 10,
vers 38.
Vers 38.
Matthew 10:38, he says.
Matthäus 10:38, hij zegt.
He says, and anyone who does not take his cross and follow me is not worthy of me.
En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.
Luke chapter 14.
Lucas hoofdstuk 14.
Just running through the significance of the cross. That's what I'm doing for now.
Ik neem gewoon het belang van het kruis door. Dat doe ik nu.
How Jesus used the cross to define his church.
Hoe Jezus het kruis gebruikte om zijn kerk te beschrijven.
In other words, Jesus used the crucifixion, the crucifying of the flesh, to define his church.
In andere woorden, gebruikte Jezus de kruisiging, het kruisigen van het vlees, om zijn kerk te beschrijven.
Halleluja.
Halleluja.
That the old you be crucified with him on the cross.
Dat de oude u met hem aan het kruis gekruisigd wordt.
Luke 14, 27.
Lucas 14, 27.
Says.
Hij zegt.
And anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple.
Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn.
Without crucifixion of your flesh, you cannot be a Christian.
Dus zonder de kruisiging van uw vlees kunt u geen christen zijn.
Cannot be the disciple of Jesus.
Kunt u de discipel van Jezus niet zijn.
The book of Romans chapter 8.
Het boek Romeinen hoofdstuk 8.
Verse 14, he says the following.
Vers 14, hij zegt het volgende.
Because those who are led by the Spirit of God are sons of God.
Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
Verse 17.
Vers 17.
Now, if we are children,
en als wij kinderen zijn,
then we are heirs.
Dan zijn wij ook erfgenamen.
Heirs of God,
erfgenamen van God
and co-heirs with Christ,
en mede-erfgenamen van Christus.
If indeed provided that we share in his suffering,
wanneer wij althans met hem lijden,
in order that we may also share in his glory,
opdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
Again,
weer,
centering the crucifixion of your flesh,
de kruisiging van uw vlees centraal gesteld,
as the true identity of his true church,
als de ware identiteit van zijn ware kerk,
that his true church,
dat zijn ware kerk,
his sons, because those who are led by the Spirit are sons of God,
zijn zoon is, want zij die geleid worden door de Geest van God zijn de kinderen van God.
When the flesh has been crucified, then now the spirit man in you,
de geestelijke mens dan in u,
the spiritual church in you,
de geestelijke kerk in u,
the spiritual Christian in you,
de geestelijke christen in u.
He said, that is the one that are sons of God, children of God.
Hij zegt dat zijn degenen die kinderen van God zijn, de zoons van God.
And he goes on to say,
en hij gaat verder met te zeggen
in vers 18.
In vers 18.
I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us.
Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
That the crucifying of the flesh,
dat het kruisigen van het vlees,
is nothing,
niets is,
compared to the glory that it brings forth during that day of revelation,
vergeleken bij de heerlijkheid die hij voortbrengt op die dag van de openbaring.
John chapter 12, just run through it, we've done it already.
Johannes hoofdstuk 12, om het door te nemen.
John 12.
Johannes 12.
23 says.
23, hij zegt.
John 12, 23.
Johannes 12, 23.
25.
Tot en met 25.
Jesus replied, the hour has come for the Son of Man to be glorified.
Maar Jezus antwoordde hun, het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden.
I tell you the truth.
Voorwaar, ik zeg u.
Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies.
Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft.
It remains only a single seed.
Blijft hij alleen.
But if it dies.
Maar als hij sterft,
it produces many seeds,
draagt hij veel vrucht.
The man who loves his life will lose it.
Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen.
Well, the man who hates his life in this world will keep it for eternal life.
En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven.
Again, talking about losing your life on that cross.
Weer wordt er gesproken over uw leven verliezen aan dat kruis.
That you may earn eternal life.
Opdat u het eeuwige leven verkrijgt.
So the cross is a central part of the Christian salvation we receive.
Dus het kruis is een kerndeel van de christelijke behoudenis die wij ontvangen hebben.
Can we now look at the newness of life that ought to come?
Kunnen wij nu kijken naar de nieuwheid van leven die zou moeten komen?
That ought to come.
Die zou moeten komen.
Into the life of the Christian.
In de levens van de christenen.
Why am I talking about newness of life?
Waarom heb ik het over de nieuwheid van leven?
Why am I talking about crucifying the flesh?
Waarom spreek ik over het vlees kruisigen?
Because
omdat
the Bible comes out clearly also.
De Bijbel ook duidelijk naar voren komt.
That even when Christians are born again,
over het feit dat ook al zijn christenen wedergeboren,
there is something called the flesh.
Er iets is dat het vlees heet.
That disturbs them.
Dat hen lastig valt.
The world.
De wereld.
Disturbs them.
Valt hen lastig.
The evil spirits, wicked spirits.
De kwade geesten, verdorven geesten.
That disturb them.
Die hen lastig vallen.
There are many forces that begin to assault the church.
Er zijn vele krachten die de kerk beginnen aan te vallen.
Let's look at some of them, for example, Romans 6, verse 2.
Laten wij er naar een paar kijken. Bijvoorbeeld Romeinen 6, vers 2.
Having realized that.
Als we dat hebben beseft.
Then the Lord is now calling for the newness of life.
Dan roept de Heere nu de nieuwheid van leven aan.
Let's first look at those wicked forces that have been trying to impede Christian salvation.
Laten we eerst kijken naar deze verdorven krachten die geprobeerd hebben om de christelijke behoudenis te belemmeren.
And the importance of killing the flesh.
En het belang van het vlees te doden.
On that cross.
Aan dat kruis.
And leaving that old man there.
En de oude mens daar te laten.
And crucifying him daily.
En hem dagelijks te kruisigen.
That's how you leave him on the cross.
Dat is de manier om hem aan het kruis te laten.
The book of Romans, stand with me.
Het boek Romeinen. Ga erheen met mij.
Romans chapter 6, verse 2.
Romeinen hoofdstuk 6, vers 2.
He says the following.
Hij zegt het volgende.
Romans 6, 2.
Romeinen 6, 2.
By no means.
Volstrekt niet.
We died to sin.
Wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn.
How can we live in it any longer?
Hoe zullen wij nog daarin leven?
So there is something called sin.
Dus er is iets dat zonde heet.
That has perpetually continued to assault the church.
Die continu steeds de kerk is blijven aanvallen.
Even when they are born again.
Ook wanneer zij wedergeboren zijn.
Sin, I say, how can we believe it? That's why the Spirit of the Lord wrote this, asked this.
Daarom schreef de Geest van de Heere dit, vroeg hij dit.
How can we live in it any longer?
Hoe kunnen wij nog daarin leven?
Meaning the current sin you see in the church.
Daarmee wordt bedoeld de huidige zonde die wij in de kerk zien.
The current blatant sin you see in the present day church.
De huidige ongebreidelde zonde die wij in de hedendaagse kerk zien.
Is totally unacceptable.
Dit is totaal onacceptabel.
And if you read further,
en als u verder leest.
The book of Romans chapter 6 verse 9.
Het boek Romeinen hoofdstuk 6 vers 9.
It says.
Hij zegt.
For we know that since Christ was raised from the dead.
Wij weten toch dat Christus, nu hij opgewekt is uit de doden.
For we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again.
Want wij weten toch sinds Christus uit de doden is opgewekt, dat hij niet weer kan sterven.
Death no longer has mastery over him.
De dood heerst niet meer over hem.
Again.
Weer.
Talk about the power.
Sprekend over de kracht.
The power of the crucifixion of Christ.
De kracht van de kruisiging van Christus.
That once for all.
Die was eens en voor altijd.
There won't be another crucifixion.
Er zal niet nog een kruisiging zijn.
There won't be another salvation.
Er zal niet nog een andere behoudenis zijn.
There's only this ultimate salvation of the grace.
Er is alleen deze ultieme behoudenis door genade.
And it says again the same Romans chapter 7.
En hij zegt weer in hetzelfde Romeinen. Hoofdstuk 7,
verse 5.
Vers 5.
He says,
hij zegt.
He says the following.
Hij zegt het volgende.
Turn with me to Romans chapter 7, verse 5, blessed people.
Ga met mij naar Romeinen hoofdstuk 7, vers 5, gezegende mensen.
And he says,
en hij zegt.
For when we are controlled by the sinful nature.
Want toen wij in het vlees waren.
The sinful passions aroused by the law.
Waren de hartstochten van de zonden die geprikkeld werden door de wet,
we're at work in our bodies.
In onze leden, lichamen, werkzaam.
He repeated.
Hij herhaalde het hier.
For when we were they are controlled back then.
Want toen wij in het vlees waren, wij waren vroeger.
For when we were controlled by the sinful nature.
Letterlijk uit het Engels, want toen wij beheerst werden door de zondige natuur.
The sinful passions aroused by the law.
Waren de hartstochten van de zonden geprikkeld door de wet.
Were at work in our bodies.
In onze leden werkzaam.
It's going on still.
Hij blijft doorgaan.
To confirm.
Met bevestigen.
That when you receive Jesus,
dat wanneer u Jezus ontvangt.
The sinful nature should never be in control again.
Het vlees, de zondige natuur, nooit meer onder heerschappij moet staan.
It was done with.
Daarmee was afgedaan.
And it says here,
en hij zegt hier.
The same book of Romans,
hetzelfde boek Romeinen.
Chapter 6, verse 14,
hoofdstuk 6 vers 14.
It says the following.
Hij zegt het volgende.
For sin shall not be your master.
Want de zonde zal over u niet heersen.
Because you are not under the law, but under the grace now.
U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.
Raising a lot of questions then.
Hij komt met veel vragen daar.
What is this we are seeing in the present day church?
Wat is het dat wij zien in de hedendaagse kerk?
Where sin has become their master today.
Waar de zonde haar heerser is geworden vandaag.
And yet he's saying with the salvation of the grace that we were given.
Terwijl hij zegt dat met de behoudenis door genade die ons gegeven is,
saying,
zegt hij,
for sin shall no longer, shall not be your master.
Zal de zonde niet langer uw heerser meer zijn.
Because you are not under the law, but you are now under the grace, the power that has come greater than the first covenant.
Omdat u niet onder de wet bent en u nu onder de genade bent, de kracht die gekomen is groter dan het eerste verbond.
Romans chapter 12, verse 2.
Romeinen hoofdstuk 12 vers 2.
Just a snapshot for you.
Gewoon een kleine blik voor u.
That you may understand where things went wrong in the church, present day church.
Opdat u mogen begrijpen waar de dingen misgingen in de kerk, de hedendaagse kerk.
Before we enter the newness of life, the new life that you ought to live, having crucified your old self.
Voordat wij komen bij de nieuwheid van leven, het nieuwe leven dat u zou moeten leven, wanneer u uw oude zelf gekruisigd heeft.
And find out what is wrong in the present day church.
En nu uitzoeken wat er mis is in de hedendaagse kerk.
And my mission tonight.
En mijn missie vanavond.
In my assignment tonight.
In mijn opdracht vanavond.
My prayer tonight,
is het mijn gebed vanavond?
Is that at the end, when it's all said and done,
dat aan het einde, wanneer alles gezegd en gedaan is,
I highlight to you the apostasy of this day.
Ik de afvalligheid van nu aan u benadruk.
That is totally unacceptable before the Lord.
Die voor de Heere totaal onacceptabel is.
And how you now also can walk into the newness of life.
En hoe u nu ook kan wandelen in de nieuwheid van leven.
New life that comes after crucifying the flesh, receiving Jesus.
Het nieuwe leven dat komt na het vlees gekruisigd te hebben, Jezus te hebben ontvangen.
That is now my ultimate objective tonight.
Dat is nu mijn uiteindelijke doel vanavond.
That you may never recycle sin and sin and sin forever.
Dat u nooit zult terugvallen in de zonden en zonden en zonden voor altijd.
Romans chapter 12.
Romeinen hoofdstuk 12.
Says verse 2.
Hij zegt vers 2.
It says the following.
Hij zegt het volgende.
It says, do not conform any longer to the patterns of this world.
En word niet aan deze wereld gelijkvormig.
But be transformed by the renewing of your mind.
Maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid.
Then you will be able to test and approve what God's will is.
Om te kunnen onderscheiden wat de wil van God is.
His good, pleasing and perfect will.
Zijn goede, welbehagelijke en volmaakte wil.
He says, do not conform any longer.
Hij zegt, word niet langer gelijkvormig.
To the patterns of this world.
Aan deze wereld.
Hey! Then why has the present day church perfectly conformed to the perfect march of the patterns of this world?
Waarom is dan de hedendaagse kerk perfect gelijkvormig geworden? Past zij perfect bij deze wereld?
You then understand why the Lord has prompted me to ask the questions I asked you when I began.
Begrijpt u dan waarom de Heer mij ertoe aanzette om u de vragen te stellen die ik stelde toen ik begon?
When I asked,
toen ik vroeg,
could it be true,
zou het waar kunnen zijn
that the salvation we received from the cross at Calvary,
dat de behoudenis die wij ontvingen van het kruis op Golgotha
a sufficient power,
voldoende kracht heeft
not only to save us,
om ons niet alleen te redden,
but also deliver us from sin,
maar ook om ons te bevrijden van de zonde.
And nail the old you on the cross,
en de oude u aan het kruis te nagelen
on a daily basis,
dagelijks.
En dan nu. Put you on a new road in the newness of life.
En u dan nu op een nieuwe weg te zetten in de nieuwheid van leven.
So that you may live a new life.
Zodat u een nieuw leven zult leven.
Not conform to the patterns of this world.
Niet gelijkvormig aan deze wereld.
But the newness of life that is separated from sin.
Maar de nieuwheid van leven die afgezonderd is van de zonde.
Do you now understand?
Begrijpt u het nu?
Because he says, no, do not conform any longer. You are now born again.
Dus hij zegt, nee, wees niet langer gelijkvormig. U bent nu wedergeboren.
Then why is it that the present day Christians, they have conformed perfectly? In fact, they find it easier to conform to the patterns of this world than to pursue a course of the newness of life.
Waarom is het dan dat de hedendaagse christenen zich perfect gelijkvormig hebben gemaakt? Feitelijk vinden zij het makkelijker om gelijkvormig te zijn aan deze wereld dan een koers na te jagen van de nieuwheid van leven.
Why?
Waarom?
And they love it when they conform to the modern world.
En zij houden ervan als zij gelijkvormig zijn aan de moderne wereld.
They seem to love it.
Het lijkt erop dat zij daarvan houden.
There is a problem in the church, and that's why I've set out that today it has to be sorted out here. If people are born again, they'll be born again. If Jesus said the salvation of the grace has sufficient power to deliver you from sin and the world, it will happen tonight.
Er is een probleem in de kerk. Daarom zette ik uiteen dat het hier vandaag uitgezocht moet worden. Als mensen wedergeboren zijn, dan zullen ze wedergeboren zijn. Als Jezus zegt dat de behoudenis door genade voldoende kracht heeft om u van de zonde en de wereld te bevrijden, dan zal het vanavond gebeuren.
The book of Romans, chapter 6, 12 and 13.
Het boek Romeinen hoofdstuk 6, 12 en 13.
Therefore, do not let sin reign in your mortal bodies.
Laat de zonde niet in uw sterfelijk lichaam regeren.
So that you obey its evil desires.
Om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen.
Do not offer part of your bodies or your members to sin.
En stel uw lichaamsdelen, uw leden, niet ter beschikking aan de zonde.
As instruments of wickedness.
Als wapens van ongerechtigheid.
But rather offer yourselves to God.
Maar stel uzelf ter beschikking aan God.
As those who have been born from death to life.
Als mensen die uit de doden levend geworden zijn.
And offer the parts of your bodies, the members of your bodies to him as instruments of righteousness. Do you see the Christian salvation of the grace that Jesus brought? What is the problem?
En stel uw leden, uw lichaamsdelen, aan hem ter beschikking, als instrumenten van rechtvaardigheid. Ziet u de christelijke behoudenis van de genade die Jezus bracht? Wat is het probleem?
This is very powerful.
Dit is heel krachtig.
He's saying something is wrong.
Hij zegt dat er iets mis is.
He's saying something is wrong.
Hij zegt er is iets mis.
That something is not right.
Dat er iets niet juist is.
In the way the church has executed her life.
In de manier waarop de kerk haar leven uitvoert.
I've just taken a quick run, a snapshot for you, that you may see how he describes the salvation of the grace.
Ik neem het gewoon snel met u door, opdat u ziet hoe hij de behoudenis door genade beschrijft.
He says,
hij zegt,
you cannot let sin reign over your bodies anymore.
U kunt de zonde niet meer laten heersen over uw lichamen.
He says,
en hij zegt,
you cannot conform to the patterns of this world any longer.
Dat u niet langer gelijkvormig aan deze wereld kunt zijn.
He says, we cannot continue in sin because are you not aware? We died to sin with him and resurrected with him.
Hij zegt, wij kunnen niet doorgaan in de zonde. Want bent u zich niet bewust dat wij met hem aan de zonde gestorven zijn en weer opgestaan zijn met hem?
So the definition of the salvation of the grace is very powerful here. It is the separation of a believer from a sinful life.
Dus de beschrijving van de behoudenis door genade is hier heel krachtig. Het is de afscheiding van een gelovige van een zondig leven.
The book of Matthew, chapter 4.
Het boek Matthäus hoofdstuk 4.
Hey.
Hey.
What Jesus brought us.
Wat Jezus ons gebracht heeft.
Matthew, chapter 4.
Matthäus hoofdstuk 4.
After he is baptized.
Nadat hij gedoopt is.
Again, the book of Matthew chapter 4.
Nogmaals, het boek Matthäus hoofdstuk 4.
Halleluja.
Halleluja.
From verse 1 over there.
Vanaf vers 1 daar.
The temptation of the Messiah.
De Messias die verzocht wordt.
The temptation of the king.
De koning die verzocht wordt.
And if you read from verse 8.
En leest u vanaf vers 8.
And he says, again the devil took him to a very high mountain.
En hij zegt, opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg.
And showed him all the kingdoms of this world and their splendor and glory.
En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid.
All this I'll give to you, he said.
En hij zei tegen hem, dit alles zal ik u geven.
If you bow down and worship me.
Als u knielt en mij aanbidt.
But Jesus said to him,
maar toen zei Jezus tegen hem,
away from me, Satan.
Ga weg, Satan.
For it is written,
want er staat geschreven,
worship the Lord your God alone. And serve him alone, only him.
De Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Alleen hem.
Then the devil left him and the angels came and attended to him.
Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem.
I could have read from verse 1.
Ik had vanaf vers 1 kunnen lezen. Maar heb er gewoon 8 tot en met 10 uitgepikt.
Why?
Waarom?
The purpose is simple.
Het doel is eenvoudig.
To underscore to you.
Om aan u te benadrukken.
But he that brought us the salvation of the grace.
Dat hij die ons de behoudenis door genade gebracht heeft.
He himself had sufficient power to overcome the temptations of sin. Temptations of Satan, the devil.
Hij zelf had voldoende kracht om de verzoekingen van de zonde te overwinnen. Verzoekingen van Satan, de duivel.
He overcame the temptations of Satan.
Hij overwon de verzoekingen van Satan.
So what is this you are telling us?
Dus wat is dit wat u ons vertelt? Hedendaagse kerk. Alsof
Jesus gave you salvation that is insufficient in power.
Alsof Jezus u een behoudenis gaf die niet voldoende is qua kracht.
To deliver you from sin.
Om u te bevrijden van de zonde.
Perpetual abortions in the church, immorality in the church, the miniskirts in the church, the nudity in the church, the scandals of pregnancy in the church. Hey!
Continue abortussen in de kerk, onzedelijkheid in de kerk, minirokken in de kerk. De naaktheid in de kerk, de schandalen van zwangerschappen in de kerk.
In Swahili they say.
In het Swahili zegt men.
Leoni Leo, today is today.
Leoni Leo, vandaag is vandaag.
If the salvation we are given has sufficient power to deliver us from sin, it will be sorted out here today.
Als de behoudenis die ons gegeven is voldoende kracht heeft om ons te bevrijden van de zonde, dan zal het hier vandaag uitgezocht worden.
We will walk without sin.
Wij zullen zonder zonden wandelen.
We will reject sin from today on.
Vanaf vandaag zullen wij de zonde afwijzen.
At one point,
op een bepaald moment,
somebody has to step away from sin.
Moet iemand wegstappen van de zonde.
And so now,
en dus nu,
having seen a snapshot,
deze kleine indruk gehad te hebben,
of the definition, the description of the power of the salvation of the grace Jesus brought.
Van de definitie, de beschrijving van de kracht van de behoudenis door genade die Jezus bracht.
Then now,
nu dan.
Can we look at the newness of life?
Kunnen wij kijken naar de nieuwheid van leven?
Before we look at the killing of the flesh.
Voordat wij gaan kijken naar het doden van het vlees.
Can we then look at the newness of life that is demanding, that is saying you ought to be walking in by the way?
Kunnen wij dan nu kijken naar de nieuwheid van leven die hij eist, waarvan hij overigens zegt dat u daarin moet wandelen?
At this hour.
Op dit uur.
We cannot start anywhere else except the book of Romans chapter 6 verse 4.
Wij kunnen nergens anders beginnen dan in het boek Romeinen hoofdstuk 6 vers 4.
And he says the following.
En hij zegt het volgende.
Romans 6 4 again.
Romeinen 6 4 nog eens.
We were therefore buried with him through the baptism into death.
Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood.
We were therefore.
Wij zijn dan
buried with him.
Met hem begraven.
Baptism into death.
Door de doop in de dood.
In order that just as Christ was raised from the dead.
Opdat even als Christus uit de dood is opgewekt,
through the glory of God the Father,
tot de heerlijkheid van God de Vader,
we too may live a new life.
Zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
And Amplified says,
en de uitgebreide versie zegt,
we were buried therefore with him by the baptism into death.
Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood.
So that just as Christ was raised from the dead by the glorious power of God the Father.
Zodat evenals Christus, die uit de dood is opgewekt door de kracht van de heerlijkheid van God de Vader.
So we too might habitually live and behave in newness of life.
Ook wij ons leven zullen hebben en ons gedragen in de nieuwheid van leven. Hij zegt
that the Christian experience,
de christelijke beleving,
that the Christian experience,
dat de christelijke ervaring
should be in such a form,
zo'n vorm zou moeten aannemen,
that when you have repented,
zodat wanneer u uw zonden beleden heeft
and received Christ,
en Christus heeft ontvangen
as Lord and Savior,
als Heer en Redder,
that act,
die daad dan
is supposed to bring forth a transformative action.
Zou een transformatieve actie moeten voortbrengen.
Transformative process in the life of the recipient, the believer.
Een transformatieproces in het leven van de ontvanger, de gelovige.
And he's saying that transformative process.
En hij zegt dat transformatieproces
be reflected in the way you engage with men, you engage with the world, you engage with work, you engage with fellow. He says you engage with God can be seen.
Moet weerspiegeld worden in de manier waarop u met vrienden omgaat, met de wereld omgaat, hoe u op het werk bent, met vrienden. Hij zegt hoe u zich tot God verhoudt. Daarin is dit te zien.
That's what he's saying here.
Dat is wat hij hier zegt.
In the way you engage with the creation, the world, mankind, your workplace and with your God.
Aan de manier waarop u met de schepping omgaat, de wereld, de mensheid, uw werkplek, hoe u met God omgaat.
He's saying,
hij zegt,
salvation is real.
De behoudenis is echt.
And that's why,
en dat is waarom.
He says, you have died with him.
Hij zegt dat u met hem gestorven bent.
And the body you have been crucified with Christ on that cross.
En dat u met Christus aan dat kruis gekruisigd bent.
The old you.
De oude u.
And he say,
en hij zegt.
And buried in baptism.
En begraven in de doop.
And just as that plant, that seed, be germinated a new life.
En net zoals die tarwekorrel waaruit nieuw leven ontspruit.
Different, totally from the seed.
Totaal anders dan de tarwekorrel.
From the one seed.
Dan die ene korrel.
With leaves, with stems, with what?
Met bladeren en stampers en wat dan ook.
Full of life.
Vol leven.
It's full of the blossoming of life.
Vol bloeiend leven.
It's the same way he says.
Op dezelfde manier zegt hij.
Even you when you are buried with Christ into baptism, in that baptism.
Wanneer u begraven bent met Christus in die doop.
That now you should come from there, resurrect from there, share in his resurrection, in the newness of life that is full of blossoming, flourishing, blossoming, healthy, flourishing, growing, productive, fruitful.
U dan daarvan uit op moet staan, delend in zijn wederopstanding, in de nieuwheid van leven die vol bloei is, groeiend, bloeiend, gezond, groeiend, bloeiend. Productief, vruchten voortbrengend.
A new life, totally new from the other seed.
Het nieuwe leven, totaal nieuw vergeleken bij die tarwekorrel. Geliefde luisteraars, hartelijk welkom terug hier in uw programma Opwekking in Amsterdam. De Heere God, Hij gaf ons zijn krachtige genade, gewonnen aan het kruis van Golgotha. Gezegende luisteraars, en die genade, deze heeft voldoende kracht om ons totaal te transformeren. Van de oude persoon tot de nieuwe mens, die wandelt in de nieuwheid van leven, in Christus Jezus. Lieve mensen, de Satan is het die de kerk, die de christen, continu aanvalt. En hij doet dat door ons te laten zondigen. Dat is zijn doel. De duivel heeft maar één richting en dat is die naar de hel. En dat is wat ik hoorde vandaag in deze prachtige preek. Dat als wij onszelf verloochenen, ons vlees laten kruisigen, aan het kruis gaan en dit dagelijks doen door ons kruis op te nemen, dan zal de Satan geen overwinning kunnen behalen. Die oude mens waar de zonde in het vlees regeerde, die verdwijnt. Die tarwekorrel die in de aarde valt en sterft. Deze brengt iets totaal nieuws. Deze ontspruit in een groot gewas met gezonde bladeren, stampers, bloemen. Groeiend en bloeiend. Dat is de symboliek voor een wedergeboren christen. Dat is te zien in ons dagelijks leven of wij die nieuwe mens geworden zijn. Geliefde luisteraars, een wedergeboren christen zal altijd heiligheid en rechtvaardigheid weerspiegelen in zijn of haar dagelijks leven. Op de werkplek, thuis in het gezin, in de kerk en waar u ook bent, zal u moeten uitblinken door een afschuw van zonden. Een duidelijk afgezonderde persoon die vernieuwd is door de doop in de dood met Jezus Christus en in zijn wederopstanding. Weer opgestaan. Een totaal nieuwe mens. Gezegende luisteraar, dit is een tijd voor zelfreflectie. Bent u daadwerkelijk getransformeerd sinds u Jezus Christus als Heer en Redder heeft aangenomen? Geliefde luisteraar, of doet u nog steeds aan leugentjes om bestwil? Of roddelt u, gezegende luisteraar? Wilt u indruk maken op uw collega's op het werk met schuine grappen? Geliefde luisteraar, dit is een tijd voor diep berouw en volledige transformatie met de hulp van Gods Heilige Geest, zodat wij Jezus Christus, onze Koning, zullen eren en zullen zien op de dag van de opname van de heiligen.
De Heer woont in een stralend licht. Waar wij niet kunnen komen, wie zijn wij dat u zich tot ons richt, om ons uw vaderhart te tonen. Jezus is het volmaakte beeld en de afdruk van uw wezen. Hemel hoog en aarde diep, uw genade aan ons heeft bewezen. Wij verhogen uw naam, Koning Jezus, u die in de hoge hemel troont. Wij erkennen uw naam, heerlijkheid gekroond. Zend uw geest om ons te sterken en voleindig al uw werken. Koning Jezus, vestig hier uw heerschappij. Regeer in ons, u aanbidden wij.
En geliefde mensen, als u ook na het horen van deze indrukwekkende preek uw leven opnieuw aan de Heere wilt geven, of wellicht voor de eerste keer, dan kunt u mij nu nazeggen. Machtige Heere Jezus, ik belijd u al mijn zonden. Vandaag heb ik beseft dat ik in een nieuw leven met u moet wandelen. En ik ontvang u, Heere Jezus, als mijn Heer en Redder. En ik vraag u rechtvaardigheid en heiligheid in mijn hart te leggen. Help mij u te aanbidden met mijn leven. Help mij mijn leven aan u te offeren als een levend offer. Help mij iedere dag mijn kruis op te nemen. En bescherm mij, Heer, in deze wereld vol slechtheid. Opdat ik het Koninkrijk van God zal zien. Vandaag ben ik wedergeboren in de machtige naam van Jezus. Amen. En dan bidden wij, geliefde Heere Jezus, Koning van ons hart, u danken wij, u loven wij. Dank u, Heere, voor het machtige woord vandaag. Jezus Christus, Ik breng al uw luisteraars voor uw genadetroon. En ik vraag u om hen te gedenken, Vader, om hen nabij te zijn in de dagelijkse kruisiging van het vlees. Help hen zich af te keren van alle zonden. Geef hen de kracht en de moed, Vader, om alleen te staan als christen. Vader, zij die ziek zijn, zij die in nood zijn, gedenk hen, Heere, en genees hen, Vader. Heere, zo brengen wij deze stad Amsterdam voor uw genadetroon. En vragen u de studenten in Amsterdam te gedenken, Heere. En wij belijden iedere zonde van de studenten in deze stad, Heere. Vergeef ons onze seksuele zonden. Vergeef ons de drank, de drugs. Vergeef ons moord, slechtheid. Vader, heb genade met ons. Vader, denk ook aan de leiding van deze stad. Heb genade met hen. We smeken u, Heere God, om Amsterdam te vergeven. Om compassie en mededogen, Vader, smeken wij u. En wij roepen om uw bloed, Heere Jezus. Was ons schoon. Doordrenk deze stad met uw heilig bloed, Heer. Vul ons met uw geest, Vader. Heb genade. In de machtige naam van Jezus. Amen. Welgezegende luisteraars, we zijn toegekomen aan het einde van dit programma. En vol vreugde nodig ik u graag uit om morgen met ons mee te luisteren. En te kijken naar de dienst met profeet Elia. Deze start rond 6:00 in de avond en is te volgen op ons YouTube-kanaal. En dat is Jezus Komt Nederland. Ook op Facebook kunt u ons onder die naam vinden. Bedenk, lieve mensen, dat Jezus spoedig komt en dat Hij een heilige kerk komt ophalen. Bereid u voor in bekering en heiligheid. Mogen de Heer u overvloedig zegenen, geliefde luisteraars. Heel graag tot volgende week. Mijn naam is Julia Valger, uw voorganger vandaag.